nieuwe aflevering in de podcastserie Gelukkig worden, hoe doe je dat? Mijn naam is Jan-Jaap van Hoekel. De eerste 7 afleveringen van deze podcastserie heb ik samengemaakt met Emily van Steen. En die ging voornamelijk over geluk in het algemeen. Geluk, wat is het? Geluk, hoe bereik je dat? En alles wat met geluk te maken heeft in de breedste zin van het woord. Inmiddels ben ik toe aan een verdieping. En je zou dat kunnen noemen, gelukkig worden, hoe doen zij dat? Ik praat met mensen die de weg zijn gegaan van niet zo gelukkig of ongelukkig naar een gelukkiger leven. En als eerste praat ik met een jonge vrouw. Die heeft geleden aan de, je mag wel zeggen, duivelse ziekte, anorexia. Haar naam is Jackie. En in 4 afleveringen vertelt zij wat zij heeft doorgemaakt. En hoe ze uiteindelijk met de uiterste krachtinspanning in staat is geweest om weer baas te worden over haar eigen leven. Dit is aflevering 9. Nou Jackie, daar zitten we weer.
Yeah.
Dit is de 2e podcast over het onderwerp anorexia. Wat ik weet van jou en het algemeen weet, is dat wat jij beschrijft over jouw leven en de dingen, weliswaar is het jouw leven, maar in grote lijnen is het dat wat anorexia patiënten meemaken in grote lijnen. Wat er met ze gebeurt, wat er aan de hand is. In die zin hoop ik ook dat deze podcast wordt gehoord door jonge mensen, vaak zijn het, hè, die anorexia lijden, dat ze dat horen. Dat ook de ouders dat horen, CQ-verzorgers. En wat ik vooral hoop is dat ze er hoop uitputten. Hè, dat jij in ieder geval hebt aangetoond dat je daar doorheen kunt worstelen. Ja. Dat lukt.
Ja. Ja, en het uit zich vaak volgens mij op jonge leeftijd, maar anorexia en eetstoornissen zijn eigenlijk wel van alle leeftijden.
Okay.
Omdat je hebt ook vaak wel mensen die bijvoorbeeld op jonge leeftijd een eetstoornis ontwikkelen, maar dat de rest van hun leven met zich meedragen.
Ja.
En ik denk dat je daarin ook iedereen of veel mensen die anorexia hebben gehad, daar altijd wel een kwetsbaarheid voor zullen blijven.
Ja, met andere woorden, het is een ziekte die weliswaar hanteerbaar wordt.
Mm-hmm.
Hè, waardoor je er gewoon mee door kunt. Maar het gaat nooit meer weg.
Ja, ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt hoor. Maar ik denk wel, als ik van nu voor mezelf spreek en er zo op een later moment op terugkomen, het blijft wel een gevoelig stuk.
Ja.
Ja.
Waar vorige keer hebben we beschreven van hoe je jonge leven zo'n beetje verliep. Hè, waar je tegenaan liep. Hoe die ziekte zich ontwikkelde in je. Wat er met je gebeurde. Tot en met het moment dat je bij je huisarts kwam. Uiteindelijk de GGZ heb geraadpleegd. En dat er toen een besluit moest worden genomen hoe je behandeld moest worden om hiervan af te komen.
Ja, klopt.
En dan mag jij vertellen van hoe dat project verliep en welke stap toen is gezet.
Ja.
Ja, die stap die je vervolgens bent gaan zetten om voor de eerste keer feitelijk te gaan werken aan je herstel.
Ja, ja, want de vorige aflevering had ik inderdaad verteld dat ik toen op de wachtrij stond voor een opname.
Ja.
En dat ik toen in opname ben gegaan bij de GGZ. En dan krijg je op het begin, bij je eerste dag, krijg je dan eigenlijk een medische check. Dus hoe gaat het met je hartslag?
Ja, maar goed, toen was je dus opgenomen.
Ja.
Dat moet je even uitleggen. Waar word je opgenomen? Waar?
Nou, je hebt verschillende klinieken.
In een kliniek.
Ja, in heel...
Juist, dat is de vraag voor mij. Je wordt in een kliniek opgenomen.
Ja, dus je hebt verschillende klinieken in Nederland in ieder geval. En ik werd opgenomen in Helmond.
En is dat een kliniek die gespecialiseerd is in deze ziekte?
Ja.
Juist, ja. Alleen maar mensen met deze ziekte die daar worden opgenomen.
Je hebt inderdaad, je hebt ook wel klinieken waarin meerdere problematieken samenkomen.
Okay.
Maar bij de kliniek waar ik zat, was dan niet specifiek anorexia, maar eetstoornissen.
Juist.
Dus het stukje eetstoornissen worden allemaal wel een beetje met dezelfde methode begeleid. Dus ik werd in Helmond opgenomen.
Wist je al van tevoren hoe lang je werd opgenomen?
Nee.
Oh, dat wist je niet?
Nee, dat was onduidelijk. Ja, volgens mij had je, als het goed ging, 8 weken en anders 16 weken of zo.
Okay.
Maar dat weet ik niet meer zeker. Dat is wel al lang geleden.
Hoe voel je toen je daar naartoe ging?
Ik vond dat heel spannend. Echt heel spannend. En ook eigenlijk helemaal niet leuk. En ik was altijd al wel als kind ook dat ik niet graag bij mensen wilde slapen of zo. Dat ik dan niet durfde. Ja. Dus ineens moest ik ook langere tijd ergens anders slapen. En iets doen wat ik eigenlijk helemaal niet meer wilde eten. Dus ik vond dat heel spannend.
Maar vond je het nodig?
Nee. Toen niet.
Dat bedoel ik. Dat is interessant. Je vond het zelf niet eng. Dus anderen vonden het
nodig. Ja, eigenlijk een beetje wel. Zoals ik ook de vorige podcast zei. De ene keer wel en de andere keer niet. Dus was het het engeltje of was het het duiveltje sprak. Maar ik vond het over het algemeen vond ik het niet nodig. Nee. Omdat ik dacht dat ik het met de dagbehandeling ook wel zou kunnen.
Je wist wel dat je het niet zelf kon.
Ja, ik wist wel dat ik het niet zelf kon. Maar dat was ook niet altijd. Soms dacht ik wel, oh ja, maar ik kan het wel zelf. En ik ga gewoon weer eten. En dan begon ik. En dan na 5 seconden dacht ik, nee, durf je niet. Kan
maar
niet.
Wat grappig, je dacht het dus wel af en toe van, ja dat moet ik kunnen.
Ja, soms had ik van die momenten dat ik dat dan wel dacht. Maar dat was dan ook vaak uit angst. Bijvoorbeeld, ik ben een keertje, dan gaan we wel een heel klein stukje terug, maar een keertje ook, of wel een paar keer neergevallen.
Ja.
Dat ik gewoon wegviel. Omdat ik gewoon zo ondervoed was. En je hart, je spieren gaan gewoon. Ja, die hebben voeding nodig om te kunnen functioneren. En je hart is je laatste spier. En dan was ik zo bang. En dan dacht ik, oké, nu ga ik eten. Nu ga ik het anders doen. Nu wil ik het echt anders hebben. Maar het was al zo sterk dat ik dat dan niet meer kon. Dus dan wilde ik het zo graag, maar het lukte me gewoon niet.
Nee.
En nou ja, toen tijdens de opname of aan het begin van de opname had ik dus ook dat ik wel constant die overtuiging had van ik wil dit niet en ik kan dit alleen en ik wil hier niet zijn. En ook momenten dat ik dacht, maar ik kan het niet alleen en ik wil dit niet en laat me maar gewoon. Dus je zat constant ook in een strijd tussen allemaal verschillende stukken van jezelf die wel wilde, niet wilde, dacht dat ze het wel kon, niet kon. Ja, dus daar, ja, dat.
Maar als je daar, kijk, jij hebt beschreven de vorige keer van het ging over controle.
Ja.
Als je naar een kliniek gaat, dan wordt die controle overgenomen door een ander.
Mm-hmm.
Dus in wezen verlies je dan je controle. Zeg ik het goed?
Ja, zeker.
En daar zit ook je verzet waarschijnlijk.
Ja. Ja, en dan, ik zal eventjes, daar kom ik zo wel op terug, maar ik had het dus heel erg. De begin van de opname begon dus dat je daar dan binnenkomt en dat je medische controle krijgt. Ook wel een stukje geestelijk en dat een beetje wordt uitgelegd wat er van je verwacht wordt. Dus dat je 6 eetmomenten hebt waar je verplicht aanwezig moet zijn. Dat je een diëtiste krijgt met een bepaald menu die je moet volgen. En al dat soort dingen. Dus dan voelt het al alsof iemand aan je keel grijpt. Want het is niet wat je wil, maar het is wat je moet.
Ja. Een ander bepaalde, jij niet.
Ja, en bij deze opname was het dan ook zo dat je op het begin niet naar huis mocht. Dat je echt maar beperkt buitenmomenten had. Dat was dan die eerste dag. En toen hoorde ik dus ook nog eens dat mijn lichaam er zo slecht aan toe was dat ik eigenlijk niks meer mocht. Dus dat ik moest ook in een rolstoel en ik moest ook, ik had alleen maar bedrust, dus ik mocht niet eens meer, rummy cuppen of een spelletje spelen. En ik werd echt constant van mijn kamer naar het eetzaal gehaald.
Maar dat voelde terug niet oké voor jou?
Nou, ik snapte het gewoon niet. Ik dacht maar, zo slecht gaat het toch niet bij
precies,
mij.
Dat bedoel ik. Dus, dus een ander vond het allemaal veel slechter met je gaan dan wat jij zelf beoordeelde.
Ja, dus Nou ja, die eerste dag was dan zwaar, want dan hoor je dus ook nog eens dat je in een rolstoel moet en dat je echt helemaal niks meer mag. Terwijl ik was ook juist heel erg van dat ik wilde bewegen en wilde lopen en zo. En toen was mijn eerste eetmoment en dan zit je daar aan tafel en dan moet je dus eten. En je had altijd wel keuzes, dus je had keuzes uit vis, vlees of vegetarisch. En dan ging je daar eten en dan heb je een half uur had je om te eten met een kwartier uitloop. En dan moest je je eten en een toetje. Nou ja, nu denk ik een half uur, dat is toch prima. Ik denk dat de meeste mensen wel binnen een half uur een eten op hebben.
Ja.
Maar daar voelde dat echt als tijdsdruk. En had je het na die tijd niet op, dan werd het gewoon weggehaald. Dat klinkt super chill, zou je zeggen. Als je een eetstoornis hebt, na drie kwartier wordt mijn eten weggehaald. Dus ik eet gewoon niet. En dan is het prima. Maar je had ook een gewichtsgrafiek. En je moest daar binnen blijven. Want als je afviel, dan moest je na een bepaalde periode moest je gewoon weg. En dan werd je gewoon weer aan je lot overgelaten.
Ja, met andere woorden, als je niet meewerkte.
Precies, dan konden ze ook niks voor je betekenen.
Dan was iets van, ja, doei.
Ja, maar, en bij mij het voordeel is dat ik, of van mezelf, heel perfectionistisch ben. Dat ik het heel graag goed wil doen. Dat ik ergens ook wel bang ben voor de meningen van anderen. Dus dat ik me ook graag laat zien dat ik het dat ik mijn best doe, dat ik het goed doe, dat gezien wordt, dat ik gewaardeerd word daarin.
Ja, ja.
Dus eigenlijk deed ik vanaf het begin, voor mij was het gewoon, er was geen mogelijkheid om niet mijn eten op te eten.
Nee.
Hoe moeilijk ik het ook vond, ik kon dat niet, omdat ik wilde dat anderen zagen dat ik mijn best deed en dat ik het kon. En,
ja, interessant. Dus in die zin was je erg afhankelijk van anderen, van het oordeel van anderen.
Ja.
En dat herken je wel waarschijnlijk in je leven. Dus niet alleen iets met ziekte, maar dat zit in je aard.
Ja.
Dat je het van belang vindt dat je, zeg maar, door de buitenwacht positief wordt beoordeeld.
Mm-hmm. Ja, en in mijn ziekteproces heeft dat daar destijds wel gezorgd dat ik dat ik wel mijn dingen deed.
Ja, je wilde voldoen aan de normen van de buitenwereld.
Precies.
Ja.
Dus dat was ook wel het stukje van met eten, hoe moeilijk dat ik vond, dat deed ik wel. Dus je had dan die 6 eetmomenten en dan had een diëtist had dan voor jou een menu klaargezet wat je dan moest eten, zodat je zou aankomen. Maar als je met een bepaald ondergewicht en een bepaalde ondervoeding in een kliniek komt, dan mag je ook niet gelijk heel veel gaan eten, want je lichaam kan dat gewoon niet aan.
Nee,
die weet gewoon niet wat hij daarmee moet.
Logisch.
Dus dat werd heel erg opgebouwd. Nou, ik mocht op het begin niet naar buiten. Ik mocht op het begin dus niet lopen, niet in de gemeenschappelijke ruimte zijn. Niks. En uiteindelijk, hoe meer je op gewicht komt, hoe meer je dat kon opbouwen.
Ja, maar goed, je zat dus op een kamer.
Ja.
Begrijp ik. Met een bed en een tafel en een stoel of zo.
Ja, en ik had wel al, dat zit gewoon in mij ook wel. Ik had wel echt veel rommel meegenomen, zodat ik wel een beetje mijn kamer was en wel een beetje gezellig was.
Ja, je hebt er wat leuks van gemaakt.
Ja,
zoveel
precies.
Mogelijk. Maar goed, daar huisde je dan. En dan voor de eetmomenten ging je in je rolstoel. Die kon je wel zelf rijden?
Nee, ik werd echt opgehaald.
Oh, je werd opgehaald. Ja. Goed. En dan ging je weer naar je kamer toe.
Ja.
En zo bracht je de dagen en nachten door.
Ja.
Op die kamer?
Ja.
Hoe lang?
Op die manier? Ik durf dan niet met zekerheid te zeggen hoe lang dat precies is geweest. Maar ik denk, voor mijn gevoel is dat echt een maand geweest. Denk echt wel.
Dat je daar niet uitkwam?
Ja, alleen voor de eetmomenten.
Nee, maar dus niet naar buiten, niks?
Nee.
Ook geen bezoek?
Ja, naar buiten mocht op een gegeven moment wel. Bezoek mocht sowieso. Je had gewoon bezoeksmomenten.
Oké.
En naar buiten, maar het op een gegeven moment wel eens dat je dan met de rolstoel wel even naar buiten mocht. Maar ik weet niet of dat al, ik kan mij niet meer herinneren of dat toen al wel mocht.
Nee, maar dat was niet zo snel. Dus je was een tijdje in de gevangenis.
Ja, zo voelde het echt heel
zo hard. Zo voelde het ook.
Ja, en ook echt wel, gelukkig hadden we wel hele lieve opa en oma en moeder die, en ook wel vriendinnen. Die wel, elke dag kwam wel iemand.
Oh,
en
dat is wel fijn,
Dat had ik ook echt nodig. Ja. Dat was echt heel fijn.
En waar gingen de gesprekken dan over?
Ja, voornamelijk over mijn ziekte.
Dat bedoel ik.
Het ging wel altijd over mij en mijn ziekte, zeg maar.
Dus, en is dat ook wat je wilde? Of het gebeurde gewoon?
Dat weet ik niet meer. Ik denk dat het voornamelijk gebeurde, want wat ik sowieso heel erg merkte en nu nog steeds wel eens kan merken is, het is zo'n groot onderdeel van, en dat is ook wel de reden waarom ik het heel lang eigenlijk nooit heb willen delen en nog steeds niet altijd deel met iedereen is. Het wordt bijna, jij wordt het bijna.
Ja, je bent je ziekte.
Precies. En als mensen het weten, dan gaan mensen ook op een, mijn ervaring is dat mensen ook op een andere manier naar je gaan kijken.
Maar natuurlijk.
En
je bent zielig.
Precies. En als jij een keuze maakt, dan wordt dat altijd op een, met een vergrootglas wordt daarnaar gekeken van, is het de keuze vanuit jezelf? Of komt dat van jouw ziekte? Of wat is dat dan precies? En waarom doe je dat dan? En je moet jezelf soort van constant, ik had soms het gevoel dat ik me altijd, dat ik me moet verantwoorden voor datgene wat ik doe. En dat was toen ook wel heel erg, zeg maar.
Ja, je was, Jackie die was er niet meer. Je was ziekte geworden.
Ja, ik was voor het grootste
gedeelte.
En
dat was het onderwerp van waar we het over hadden.
Ja, voornamelijk wel. En ik kan me dat niet meer super goed herinneren, omdat het al wel heel lang geleden is, of dat echt altijd ook zo was. Ik denk dat het ook echt wel over andere dingen ging. Ik kan me ook wel herinneren dat ik het ook soms heel moeilijk vond om, dat het over het normale leven ging, omdat ik daar op dat moment ook geen onderdeel meer van uitmaakte.
Ja, ja, dus dat vond je, dat zou je ook, ja, dat begrijp ik wel.
Ja, dus dat vond ik soms ook heel lastig.
Ja, 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 ja.
Dus als dan mama wel eens vertelde of zo, dat ze dan uit eten waren geweest of iets leuks hadden gedaan, was ik jaloers dat ik daar niet bij was.
Ja, shit, zit ik hier.
Ja, terwijl als ik daarbij was geweest, had ik het niet leuk gevonden. Want dan had ik, want dan had ik in die strijd gezeten met eten. Dus ja, dat is heel dubbel.
Ja, nee, maar wel. Ja, ik begrijp het zo goed. Heel grappig, ja. Zo werkt het, ja. Maar ga verder. Dat, goed, dan zit je daar. Hè? Je hebt dus ook gesprekken.
Ja, je hebt natuurlijk, of jij hebt in zo'n opname heb je dan verpleegkundigen of social workers. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zat. Maar je hebt dan altijd diensten in ieder geval. Dus mensen die daar dan zijn, die met jou eten, die je ook kan aanspreken om iets samen te doen of om even te kletsen. Ik had er echt wel een paar waar ik een hele goede klik mee had.
Maar ik bedoel eigenlijk de psychiaters of therapeuten die daar zijn.
Die heb ik daar echt. De therapeuten zijn dan de verpleegkundigen en de social workers.
Ja, dat bedoel ik. Maar dat zijn niet echt
De psycholoog of psychiater, die heb ik denk ik een paar keer gezien. En op het begin had ik geen therapie en later kreeg ik ook.
Maar is dat niet raar? Ook in jouw eigen ogen en nu?
Nou ja, ik denk, wat ik toen altijd gehoord heb, is dat als je op een bepaald gewicht zit, dus onder een bepaald gewicht zit, dan is jouw, je lichaam gaat kijken, wat zijn prioriteiten? Nou, dat is voornamelijk je hart. Want als die niet meer klopt, dan ben je er niet meer. Je lichaam warm houden, op temperatuur houden, want onderkoeling, dat zorgt niet. Dus eigenlijk gaat hij kijken naar alle belangrijke dingen om jouw lichaam te kunnen laten functioneren. Ja. Je organen, dus de belangrijkste organen van je lichaam.
Als ik het goed begrijp, is wat je zegt, is in zo'n kliniek maken een keus. Hè, dus die kiezen. En wat zij zeggen is, dat zeg je maar nu, dat begrijp ik dan. Eerst moet het lichaam weer op een bepaald pijl zijn, willen we toekomen aan andere soorten behandelingen, zoals bijvoorbeeld psychologie.
Ja, want
ja, klinkt heel valide.
Wat er ook gebeurt is, op het moment dat je onder voeten bent, dan, en dat zul je vast herkennen, op het moment dat je te weinig hebt gegeten op een dag, je reactiesnelheid is veel minder, je neemt veel minder tot je luistert half, je hebt gewoon verschillende. Dus zij konden wel beginnen met een therapie, alleen ik was daar nog, mijn lichaam was daar nog niet aan toe.
Nee, ik begrijp het volkomen.
En
dus dat ze die keus maken.
Ja, en ergens vind ik daar ook wel een keerzijde aan, is een eetstoornis ontstaat wel door iets anders dan eten.
Ja.
Dus ik denk dat ik daarin wel soms iets meer behoefte had om dan misschien niet in een praatmethode, maar meer in een creatieve methode, omdat ik gewoon creatief ben, maar creatief is heel breed.
Ja.
Dus het kan ook muziek zijn, het kan tekenen zijn, het kan schrijven zijn, maar dat je wel al een beetje gaat kijken naar, hé, wat gebeurt daar, wat gebeurt er eigenlijk onder die laag van die eetstoornis? En waarom zit jij hier eigenlijk?
Ja. Ja.
Wat is jouw beeld daarvan?
Ja, ja, dat zeg je goed. Ik begrijp het precies. Wat je, kijk, ik begrijp hun keus.
Mm-hmm. Ik ook.
Rationeel, hè, van ja. Ja, als we dat lichaam niet eerst op een bepaald niveau krijgen, dan heeft de rest het allemaal, hè, verloren energie. Want A, die hersens die werken niet zoals ze werken moeten. Het probleem fysiek is te groot, hè, om dan met die hersens bezig te zijn. Ja. He, en ik begrijp het zo goed. Aan de andere kant, wat je zegt is, he, en dan nuanceer jij het echt, he, van ja, he, allemaal logisch, maar dan toch zou het fijn zijn dat in die diepere laag, daar waar het probleem echt ontstaat, dat die toch wordt aangeraakt.
Ja. He,
dat dat toch iets gebeurt. En op welke manier dan ook.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik denk dat ik gewoon vooral gemist heb in... dat ik toen voor mijn gevoel soms gewoon ook niet gezien werd als... Nee. Ook gewoon als volwaardig persoon.
Precies.
En dat ik daar zo op het begin mijn eetstoornis was... dat eigenlijk al die pijn die ik voelde in mijn lichaam... Ja. En ik was aan het vechten tegen het stukje eten, tegen het stukje pijn. Want als je ondergewicht hebt, voel je ook veel minder. Maar ik moest meer gaan eten, dus ik moest meer gaan voelen. Maar er werd niet gepraat over mijn stukje voelen.
Nee.
Dat ik dat heel moeilijk vond. En daar kijk ik nu dan ook wel... zou ik dat hopen dat dat ooit anders wordt? Of misschien is dat al anders. Maar dat heb ik toen daar heel erg gemist. En ik snap waarom ze die keuze hebben gemaakt.
Ja.
Alleen ik had het graag anders gewild.
Ja, duidelijk.
Denk ik, ja.
Ja.
En... op een gegeven moment komt dat dus wel. Dan kom je op een normaal gewicht. Dus dan ben je eigenlijk wel op een bepaalde BMI gekomen, waardoor je lichaam dat iets meer aan kan en dat bouw je langzaam op. Ja, ik heb daar denk ik, volgens mij heb ik daar 16 weken gezeten uiteindelijk. Misschien
weken.
Wel langer.
Ja, ja.
Echt heel lang. En dat was natuurlijk vanaf niks mogen doen en niet naar huis mogen tot starten met therapie. 1 keer per week naar huis mogen, 1 eetmoment naar huis mogen. Steeds werd dat meer. Ik merkte ook dat hoe meer ik in mijn proces kwam, hoe liever ik daar weg wilde, hoe meer ik mijn best ging doen en hoe sneller ik aankwam.
Ja, ja, goed zo.
Dus het laatste moment ging het ook heel snel. Toen was ik ook echt klaar om te gaan.
Heb jij het gevoel dat dat bij al die patiënten, om het maar even zo te noemen, op die manier ongeveer werkte? Dat ze...
Nee, ik heb ook heel veel, ik heb ook mensen gezien die al 4, 5, 6, 7 keer opgenomen waren.
Och jee.
En die dan, er is ook gewoon een max. En als jij dat max bereikt hebt, moet je gewoon gaan. Ik bedoel, ze kunnen jou niet eeuwig daar laten als jij niet op een bepaald gewicht komt.
Nee.
Dus... dat zijn gewoon mensen die dan zo ziek zijn en zo verbonden of zo één zijn geworden met hun ziekte, dat genezing daarin gewoon echt heel moeilijk is. En dat weet ik ook nog wel, dat toen ik daar binnenkwam, dat ook toen een therapeut tegen mij zei waar ik het heel goed mee kon vinden, zei ook tegen mij, zorg dat je hier nooit meer terugkomt. Nu weet je nog hoe het is om geen eetstoornis te hebben. Hou dat vast, je hebt dat nodig. En dat is me altijd zo bijgebleven. En,
ja, die man die waarschuwde je echt.
Ja, en het was een vrouw. Maar ze zei, zei inderdaad van... zorg dat je je bewust blijft van het leven voor je eetstoornis. Want als je er eenmaal in zit en je zit er dieper in en je weet het niet meer... dan is daar uitkomen heel moeilijk. En ik moet zeggen, ik weet het nu niet meer. Maar ik heb wel een ander pad gekozen. Dus ik... ik kan me niet meer goed herinneren hoe het was om zonder een gedachte rondom eten te leven. Omdat vroeger kon ik alles eten. Ik maakte me nooit ergens druk om. Maar dat is nu wel... daar kan ik me nu niet meer in die dusdanigheid voorstellen. Maar het is me wel altijd bijgebleven dat zij heeft gezegd van... zorg dat je daar altijd... zorg dat je dat leven, ondanks dat het toen niet leuk was op heel veel facetten in je leven... en dat je heel ongelukkig was... Dat was wel jouw stuk.
Ja, maar
en hou dat vast.
Wat zij eigenlijk bedoelt te zeggen is dat je vrij bent van zeg maar het eetcomplex in je hoofd. Hè? Dat je daar vrij van bent. Even los van alle andere shit waar je dan mee moet dealen.
Ja.
Hè? Maar daar is kennelijk makkelijker mee te dealen dan met dit probleem.
Precies.
Dat is precies wat ze een beetje aangaf. Hè?
Ja.
Van, ik probeer het kwijt te raken. Terwijl zij waarschijnlijk weet uit ervaring je raakt het nooit meer kwijt.
Nee, of in ieder geval moeilijk. Het blijft altijd een triggerpunt. Tenminste, ja, mijn ervaringen met de mensen met wie ik in opname heb gezeten. Mijn tweede opname, waar we ook later op terug zullen komen. Iedereen die ik daarin ken, heeft nog steeds een bepaalde kwetsbaarheid.
Ja, dat blijft.
Het overheerst niet meer, maar het is er wel.
Dat blijft.
Aan de ene kant heel moeilijk om dat te accepteren dat dat misschien zo is. Of dat dat in ieder geval voor mij op dit moment nog zo is. Maar aan de andere kant geeft het me ook strijdlust dat je daar altijd... Het maakt je heel erg bewust.
Weet je, het is gewoon fijn om dat aan jezelf te kunnen toegeven. Ja, weet je, iedereen moet het met bepaalde dingen doen. Precies. In zijn leven. Weet je wel, die bij hem blijven.
Yeah.
Of ervaringen of ja, bepaalde gewoontes. Weet je, dat het is wat het is. En het kunnen toegeven dat het zo is en dat je ermee leeft, is zo verzachtend ten opzichte van het strijden ertegen.
Yeah.
Denk ik, jongens... Ja, zeker. Weet je, ook dat makkelijk kunnen zeggen tegen anderen. Van, heb je nou nog last van? Nee, geen last meer van. Maar ik draag het wel bij me. Dat gaat even door.
Ja, precies. Om dan weer even terug te komen naar dat stukje met natuurlijk de opname. Nou, uiteindelijk ging ik dan uit de opname.
Ja.
En toen ben ik naar huis gegaan. Nou, toen kon ik daar dus starten aan de dagbehandeling. Want dat was wat zij zeiden. Alleen het was in Helmond en ik woon in Rosmalen. Het was ver en ik... Had eigenlijk mijn ervaring daarin.
Dus je ging weg bij de kliniek, maar ging over naar een dagbehandeling.
Ja, dat was
dus
hun...
dat ging dan toch wel weer door.
Ja, dat was hun advies. Maar ik wilde dat niet, want voor mij was dat gewoon niet een fijne opname. En ik wilde daar eigenlijk ook niet meer naartoe.
Nee, dus je wacht achteraf. Je was je niet blij dat je daar vandaan kwam? Niet,
nee, ik had zelf niet nogmaals voor die kliniek gekozen, maar ik had destijds geen keus. Het was gewoon het eerste wat vrij was. En ik kon daar zelf ook... Toen niet over nadenken.
Maar het gaat om jouw gevoelens ten opzichte van de kliniek. Niet om de kliniek zelf of om jou, maar het gaat om...
Maar precies.
Ja,
dus voor mij voelde dat niet goed. En ik wilde dus ook niet naar die dagbehandeling daartoe. En toen ben ik naar Den Bosch gegaan, naar een andere GGZ waar ik 1-op-1 begeleiding kreeg. Dus 1-op-1.
Dus het ging wel door, maar dan ging ik naar Den Bosch.
Ja, want na zo'n kliniek, dan ben je hersteld in... gewicht.
Ja.
Maar dan begint het eigenlijk pas echt.
Ja, ja.
Want dan kom je thuis. Nou, voor mij was thuis was mijn trigger. Want thuis is het ontstaan. Thuis zaten nog steeds die emoties. Ik was veranderd ten aanzien van dat ik toen ik daar wegging en daarvoor. Maar zoals we het in de eerste opname ook hadden gehad over het stukje met therapie wat ik vroeger heb gehad. Het systeem is gebleven.
Ja.
En de ervaringen van mijn moeder en mijn broertje en mijn opa en oma, hoe het daarvoor was, die houden zij.
Ja.
Dus ik ben veranderd, maar zij zijn nog hetzelfde.
Vind je het goed dat wij dat de volgende keer oppakken?
Ja, dat gaan we zeker doen.
Hè? Jeetje, wij behandelen dit onderwerp niet in een half uurtje. Hè? Van voor naar achter.
Echt niet.
Het gaat over vele jaren van je leven. Hè?
Ja.
En zo ingrijpend. Hè? Jij bent wie je bent. Mede dankzij, als je dat zo mag zeggen, door de ziekte die je hebt meegemaakt. Hè?
Ja.
Het heeft je mede gevormd. Hè?
Ja.
Tot wie je bent inmiddels. Hè?
Ja, en het heeft me nu gelukkig gemaakt.
Voel je?
Ja.
Het heeft je iets gebracht.
Precies.
Daar gaan we het volgende keer wel over hebben. Yes. Dank je wel.